ook aansluiten bij hemelvaart. Een gedeelte uit Efeze 1, waarin gesproken wordt over het delen in de hemelse gaven met Jezus, nu hij is heen gegaan naar de hemel. En ook een gedeelte uit hoofdstuk 2, waarin zelfs staat dat we met Jezus gezeten zijn in de hemel. Ik zal het rustig lezen uit de NBV, omdat het lange moeilijke zinnen zijn, maar laat het rustig op je inwerken. We lezen eerst Efeze 1, vers 1 tot en met 10. In de preekzaal in het bijzonder vers 3 en 4 centraal staan. Paulus schrijft daar: van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. En uit hoofdstuk 2, daar gaat het in het bijzonder in vers 5 en 6 over de betekenis van de hemelvaart, maar we lezen het vanaf vers 1, Efeze 2, vers 1 tot en met 6. U, gemeente, u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net zoals zij, lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die er ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen in het geloof, gasten die met ons verbonden zijn. Wij zijn geen heiligen. Ergens is dat het ontspannende, bijvoorbeeld van de verhalen uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld van David of van aartsvader Jacob. Ze willen zo graag goed leven, maar ze struikelen op allerlei manieren. Maar toch in die verhalen, God laat ze niet los. Toch geeft hij zijn zegen. Ergens is dat het ontspannende van ons geloof. Het hangt niet van ons af, maar van God. Wij zijn geen heiligen. Eerder een David of een Jacob, als je die verhalen uit het Oude Testament kent. Dat is zo die eerlijkheid en die aardsheid van het Oude Testament. Maar dan nu, we lazen net uit het Nieuwe Testament, Efeze 1 vers 1, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En dan in vers 3 en 4, geprezen zij God omdat hij ons met allerlei geestelijke zegen in de hemel gezegend hebt, zodat wij heilig en zuiver voor hem zouden leven. heilig en zuiver zijn? Ja, want wij zijn niet aards, al te aards, nee, Efeze 2 vers 6. Wij zijn hemels, wij zijn met Jezus, met Christus, nu al in de hemel gezet. Oude Testament en Nieuwe Testament, wat een verschil. In het Oude Testament zijn wij zondaars, in het Nieuwe Testament zijn wij heiligen. Wat is er tussen Oude en Nieuwe Testament gebeurd? Wel, Jezus maakt het verschil. Je kunt het mooi zien hoe bijvoorbeeld in het Oude Testament God genoemd wordt. God, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Maar let op, 1 vers 3 Efeze. God, de vader van Jezus Christus, onze Heer. Door Jezus zijn wij nu heiligen. Vanuit Efeze kan je dat nog iets specifieker zeggen en zeggen, vanuit de hemelvaart zijn wij heiligen. Sinds donderdag, hemelvaart. Ja, maar hoe dan? Het is misschien juist zo moeilijk bij hemelvaart dat Jezus wegging, bij ons vandaan. Dat maakt het zo ongrijpbaar. Want hij is dus hemels, maar ja, wij zijn aards, wij zijn achtergebleven. Dat is voor mij soms ook een soort wanhoop haast. Dat er zo'n kloof is tussen dat hemelse en ik dat aardse. Ik kan er niet bij. Paulus, die woorden van jou doen mij duizelen. Nou, laten we dan toch eens rustig kijken naar die volle hoge zinnen die Paulus schrijft. In het bijzonder 1 vers 3. Paulus opent zijn brief dan met een soort lofgedicht op de Heer, op God de Vader, en hij zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Hij heeft ons dus gezegend met talrijke geestelijke zegeningen in de hemelsferen. Dat betekent, toen Jezus wegging van de aarde en daar in de hemel Gods eer, Gods heerlijkheid, Gods glorie, Gods macht ontving, ja, zegt Paulus, de gelovigen delen in diezelfde macht en heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, de gelovigen zijn toen als het ware mee opgetrokken in de hemel. Dat sluit wel aan bij waar jullie voorganger, waar Is afgelopen donderdag bij hemelvaart over preekte. Jezus ging dan wel weg, ja, en de discipelen bleven achter. Ja, maar Jezus deed dat met zegenende handen. Je zou kunnen zeggen, een soort kracht ging daarvan uit, en hoe Jezus ook wegging, die kracht kwam op de discipelen. En daarmee is er een soort verbinding tussen hemel en aarde die blijvend is. Want Jezus ging naar de hemel om juist van daaruit over heel de aarde zijn kerk te regeren. Ja, oké. Maar wat is dat dan, dat wij die verbinding met Jezus hebben? Wat zijn dan die talrijke geestelijke gaven in de hemel? Nou, inderdaad, er staat geestelijke zegeningen, staat er. Dus minder de nadruk op het aardse, zoals in het Oude Testament, zoals Jacob die veel vee en land kreeg. Paulus zegt nu, nee, concentreer je op geestelijke zegeningen die je ontvangen hebt. En die zijn misschien nog het beste uit te leggen aan de hand van de verzen die volgen. Want Paulus prijst God om de geestelijke zegeningen en dan volgt in vers 4, namelijk dat wij vanaf de grondlegging van de wereld verkoren zijn, uitgekozen zijn om heilig voor God te leven. Vers 5, dat wij voorbestemd zijn om als kinderen van God aangenomen te zijn. Vers 7, dat er verlossing is door het bloed van Jezus, tot vergeving van onze zonden. Vers 11, dat wij de geest ontvangen hebben, waardoor er hoop in ons leven is op het eeuwige leven, en de dood is overwonnen. Dat is het om bij Jezus te horen, en met hem te delen in die zekerheden en in die overwinning. De geestelijke rijkdom van het kindschap van God. waardoor wij door de Heilige Geest nu al delen in de hemelse rijkdom. Wat je kon proeven toen je net de liederen zong en als het ware opgetrokken werd tot in de hemel. Toen je uit de Bijbel meelas en daarin de kracht proefde van de geestelijke rijkdom. Broers en zussen, door het geloof in Jezus is alles anders geworden, toch? Door de bekering. Van nature was je aards en had je helemaal geen verlangen naar de hemel. En dan zei Jezus je eigenlijk helemaal niets. Maar bijvoorbeeld afgelopen maanden toen het lijdenstijd was en Pasen geworden is. Wat dat toen met je deed. Er werd gepreekt over Jezus' liefde die vasthield tot in de dood. Omdat hij stierf voor jouw zonde en jouw duistere kanten. En voor jouw ongeloof. Toen werd het Pasen, er was de opstanding. Jezus' overwinning. De liefde die overwon over zonde en dood. Hoe heb je dat meegemaakt? Want daar werkte de geest bekering. Namelijk inzicht in je zonde. Berouw daarover. En geloof in Jezus en de vreugde in de opstanding. Vond er toen bekering plaats, waardoor je verharde hart zacht gemaakt werd en er ruimte kwam voor Jezus. Dat is de wedergeboorte. Het hemelse komt in ons hart. En nu, er is nog wel iets van het aardse in je, maar ook de hemelse mens sindsdien, die als het ware met Jezus mee opgetrokken werd, waardoor afgelopen donderdag hemelvaart in je ogen niet iets raars, iets belachelijks of aanstootgevends was, maar iets van vreugde. En je deelt in het licht. Efeze 2 vers 5 en 6 zegt het als volgt. Toen wij eerst dood waren door de overtredingen, zijn wij met Christus levend gemaakt, Pasen. En, hemelvaart, met Jezus in de hemelse gewesten gezet. Dat zijn de geestelijke zegeningen van hemelvaart. Dat is de verdieping van het Oude Testament. Misschien moet ik het maar gewoon heel direct, confronterend op de man, op de vrouw afvragen vanmorgen. Ben je bekeerd? Ben je geestelijk van dood levend geworden omdat de liefde van Jezus in je hart gekomen is? Efeze 2 vers 1. Jullie waren dood door de misstappen en zonden waarmee je de weg ging van de God van deze wereld. Maar vers 4, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Met Christus levend gemaakt. Dat is Pasen. Dat is de bekering. Dat is wat je doop uitbeeldt. En nu dan, als het Pasen is geweest, het is ook hemelvaart geweest. Door het geloof, door bekering ben je aan Jezus verbonden en door hemelvaart is dat niet losgekoppeld. Want ook al leven wij nu nog op aarde, er is toch de kracht van het geloof, die hemelse invloedssfeer die op je inwerkt, in licht, in liefde, in vrede, in hoop. Voor je bekering waren er ook krachten, 2 vers 2. Waarmee je de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die ongehoorzaam zijn. Je liet je beheersen, vers 3, door onze wereldse begeerte. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. Dat zijn ook krachten, maar dan een soort magneetkrachten die je steeds naar beneden trokken. Waar je niet onderuit kwam. En ja, die krachten voelen we nog steeds. Die verleiding is er nog steeds. Daarom is deel 2 van deze brief ook gevuld met aansporingen om los te komen van die oude mens. Om de strijd aan te gaan, het bekende hoofdstuk 6 met die geestelijke wapenrusting. We leven nog op aarde. Maar sinds hemelvaart is het ook iedere keer het moment om ook op zondag te beseffen, er is de kracht van Christus die in de hemel is en die staat ons ter beschikking, want wij zijn aan hem verbonden. Je kunt zelfs zeggen, mee met hem opgetrokken, we zitten naast Jezus. Oké. Wat moeten wij daar nu doen, sinds hemelvaart? Nou, eigenlijk niks. Want weet je, het beslissende is al gebeurd. Als je mag weten om in Christus te zijn. En 1 vers 3, die staat ook in de verleden tijd. Wij zijn door God de Vader in Jezus in de hemelse gewesten, heeft Hij ons gezegend. Hij heeft gezegend. In plaats van een doen, is er eerder een beseffen van welke rijke positie de gelovige al gesteld is. Want inderdaad, ga maar na, wie zou je zonder Jezus geweest zijn? Als je vandaag niet opstond en je wist ook weer, ik heb deze dienst vanmorgen, ik mag me weer optrekken aan het geloof. Zou je daar niet wandelen in wereldse begeerte? Als die magneet naar beneden getrokken, uiteindelijk geen hoop hebben, uiteindelijk verbitteren, teleurgesteld raken, vastzitten in verkeerde patronen. Maar nu is er toch een nieuwe mens in ons, waardoor je nooit meer makkelijk zondigt. Het verlangen naar het nieuwe leven, de kracht van het geloof waardoor wij toch het goede gaan doen. Waardoor er vrucht is op je geloof. In een nieuw leven. Al is het maar een klein beginnetje, al wanhoop je er wel eens onder, toch, het is veranderd. Om voor hem heilig en zuiver te zijn, zegt vers 4. Dus als hemelvaart betekent het niet, nou ja, Pasen was Gods werk, Jezus werk en met hemelvaart, nou ja, nu zijn wij aan de slag. Nee, het betekent, Gods zegening van Pasen werkt verder door en ook sinds hemelvaart. Zijn genade van Jezus strekt uit tot in het dagelijkse leven, juist in de gewone dingen die wij doen. Waarin we mogen leven uit de hemelse kracht van Jezus. Waarvan je niet zegt, oh Jezus, u bent zo ver weg, maar je eigenlijk kunt zeggen, Jezus, u zit naast ons. U zit op de troon waar we mogen naast u zitten. Heersen met hem. Jezus, geef mij kracht vandaag. In Efeze komt dat ook mooi uit, dat in hoofdstuk 1 en 2 wordt die geestelijke rijkdom uitgelegd. En in hoofdstuk 4, 5 en 6 worden we aangespoord eruit te leven. Maar misschien is het middenhoofdstuk wel hoofdstuk 3, waarin Paulus eerst een gebed uitspreekt tot de gemeente, waarin hij zegt, God laat het de gemeente beseffen dat dit die werkelijkheid al is. In hoofdstuk 3 vers 14 en verder. Een bekend gebed dat Paulus dan zegt, daarom buig ik mijn knieën voor God de Vader en ik bid, mogen hij vanuit zijn rijke luister je innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen die er is in het leven met Jezus. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Hij bidt dat we het begrijpen, ja, dat we gaan kennen wat onze kennis te boven gaat. Dat is een mooi woordspel. De liefde van Christus kennen gaat echt onze kennis te boven. Maar Paulus bidt, Heer, door uw geest laat het ze toch kennen. Dat is mooi, dat is nou geloven. Niet een nieuw juk op je schouders, maar je mag ontspannen en het leren beseffen en begrijpen. Leef je uit het geloof in Jezus? Hemelvaart is dan het gebed van Paulus dat wij zouden zien hoe rijk onze positie is. Dat we de geestelijke ervaring mogen hebben door de geest, 3 vers 17, dat Christus door het geloof in uw harten woont. Je ziet dat Paulus naar uitdrukkingen zoekt. Ja, we zijn in de hemel. Hier zegt hij dat Jezus door het geloof in ons hart woont. Het is in ieder geval een intieme, nauwe verbinding. Ja, door hemelvaart is er ook daadwerkelijk een hemels leven. We zien deze wereld niet meer als plat, met alleen dat wat voor ogen is. Maar je beseft nu bij alles wat je doet ook die geestelijke realiteit, dat God er is en we voor zijn aangezicht leven. Je leeft niet meer eenzaam, al is het coronatijd. Dat is ook zo mooi in 1 vers 4. Het is een heilig en zuiver zijn voor hem. Je leeft als het ware steeds met onze bruid, met God bij ons. Hij is steeds om ons heen, je bent niet meer alleen. Je gaat meer en meer antenne krijgen in dit dagelijks leven voor goed en kwaad. Voor God en zijn rijk en dat van de duivel. Licht en duisternis. Je ogen gaan open voor die geestelijke realiteit, waardoor je God ook gaat liefhebben in alles wat hij elke dag weer geeft. Ja, wat is het rijk om zo christen te zijn? Dat je dat geheim mag kennen dat je geschonken wordt. Paulus noemt het ook vaak een geheimenis, een geheim. In alle aanvechtingen nog zo ten dele, maar toch, je mag zeggen, ik ben een heilige. Jongeren, ik merk dat ik het moeilijk vind om het precies uit te leggen. Maar het steunt me dat ik ook bij Paulus proef dat hij zoekt naar woorden. Hoe moet ik dit benoemen? Wat is dat dan precies, met Jezus in de hemel gezet? Het is een geestelijke wereld die zich niet zomaar laat pakken en grijpen door woorden. Maar stel je hart er maar voor open. Jezus is de levende en ook door jouw doop is hij op jou betrokken. Misschien moet ik het zo zeggen, ga komende week eens Efeze lezen. Pak hem maar gerust in de Bijbel in gewone taal, want hij is moeilijk zat. Maar ga eens maar een stukje voor stukje doorheen. Laat die werkelijkheid op je in werken als een geestelijke realiteit en besef, ik word daarin meegetrokken en daarmee zit ik met Jezus in de hemel. Zonder Jezus is het leven plat, horizontaal. Jij en jouw verlangens en meer is er niet. En dat zegt de wereld ook, op allerlei manieren. En zo lijkt het toch ook. Dat is ook de aanvechting. Je ziet de harde wetten van de economie en de natuur en van het toeval. Maar ik zou zo zeggen, hemelvaart maakt je nek los. En zegt, kijk ook naar boven. Er is zoveel meer. Er is een diepere geestelijke dimensie. Oefen je erin, in het bijzonder ook door de liederen. We gaan het zo zingen. Het is echt waar, heersen met hem op de troon. En zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Ja, wij zijn heiliger geworden. Ons leven is echt anders. Halleluja. Amen. Ja, laten we met elkaar bidden en danken. Heer Jezus, u bent overwinnaar en heerst op de troon. We willen die geestelijke werkelijkheid in ons leven laten binnenvloeien. Als krachtig medicijn tegen ons ongeloof en onze twijfel. Heer, bekeer ons felle hart, waardoor onze ogen opengaan voor deze geestelijke werkelijkheid. Dat u de duivel hebt verslagen. En dat uw rijk hier op aarde al baan breekt, openbreekt. Heer, laat zo uw kracht en uw liefde stromen deze ochtend. Dank u wel voor uw evangelie, dat het in de Bijbel staat. Dat we het er elke keer bij kunnen pakken komende week. Ik bid u dat uw overwinning daaruit blijkt, dat het ook kracht heeft in deze nieuwe week. Midden in het aardse, in het dagelijkse. Is soms de sleur van ons werk of ons schoolwerk veel vanuit huis. In de prikkels en de aanvechtingen van ziekte en dood en vergankelijkheid. Dat uw woord erin overeind blijft en aan alles, echt aan alles, een gouden randje geeft. Houd zo uw kerk, houd zo de ark, deze gemeenschap staande in het geloof, ook in coronatijd. Houdt u ons staande en doet u deze golf ook verder stromen door onze stad. Dat meer mensen die nu geestelijk dood zijn, levend zullen worden door de kracht van dit woord. Zegen daarvoor ook activiteiten van deze gemeente naar buiten toe. Zegen de wijk waarin deze kerk staat. Laat zo uw koninkrijk komen. Heer Jezus, eens zal uw rijk volmaakt zijn. We willen daarin niemand missen die we nu kennen en die u nog niet kennen. Laat velen zo bij uw koninkrijk komen en geef ons kracht en geloof om te volharden. Ook midden in deze eindtijd waarin u zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dank u wel dat wat u voor de grondlegging van deze wereld uitgekozen heeft, dat u dat tot het einde toe zult staande houden. We loven en prijzen u om uw trouw en uw genade. In Jezus' naam. Amen.